Welkom bij de 21 podcast. En we hebben iets leuks, we hebben een nieuwe intro. Het is de officiële 21 intro, alleen dan met 21 in het Nederlands.
Ah, oké. Okay.
Dus dat heeft de persoon die dat ingesproken heeft in het Duits, heeft dat nu ook in het Nederlands ingesproken. Dus we hebben nou dezelfde intro tune als onze Duitse collega's van de 21 podcast. En, maar dan in het Nederlands.
Ja, cool. We eerst Nederlands moeten leren dus.
Ja, inderdaad. Er zijn eerst wat appjes heen en weer gegaan met de uitspraak. En aangezien wij dat hebben gedaan, zit er dus een zachte G in.
Maar dat maakt niet uit. Dat is juist het mooie. Dat geeft het wat meer charme. Goed, we komen bij elkaar op een bloktijd van 838.904. Welkom bij de nieuwe 21 podcast, bij een nieuwe 21 podcast. En wie is er allemaal vandaag bij? We hebben Marina.
Yes, zoals altijd.
Marina is erbij. We hebben via de internetverbinding hebben we ook Jury.
Goedenavond.
Maya is erbij.
Hi iedereen.
Pascal is erbij.
Hallo.
En een nieuwe stem, ook eentje uit het zuiden, Luc.
Hey, hallo.
Yes. We gaan het. We hebben er net even voor gesproken over een aantal onderwerpen waar we het over gaan hebben. En allereerst, Maya. Met wat voor nieuws kom je nou? Zo die you zeg.
Jij, Ze wilden het rustiger aan gaan doen.
Ja. Dat gaat met deze functie niet lukken, Maya.
Nou, ja. Ik denk mijn definitie van rustiger aan doen is een beetje. Apart. Ik ga meedoen aan de verkiezingen komend jaar. Dus we zijn hard bezig nu met de campagne. The race has already started. Dus,
de verkiezingen, maar dan even voor de duidelijkheid. Je wil president. Het presidentschapskandidatuur in Suriname.
Ja, klopt. Dat hebben we vorige week aangekondigd. En daar zijn we dus nu hard mee aan de slag.
Dus je wordt politicus.
Ik zie mezelf als apolitiek eigenlijk.
Mm-hmm.
Ik zie het belang van het land. Ik zie mezelf als een bitcoiner op de eerste plaats. En ik denk als bitcoiner dan ben je juist anti-overheid eigenlijk. En daar heb ik juist als activist eigenlijk in Suriname altijd een beetje tegen de politiek, tegen corruptie. In ieder geval oud-politiek. Altijd ben ik daarvoor opgekomen. En toen Samson, zeg maar, vorig jaar in Suriname was.
Samson Mao, eventjes voor de duidelijkheid.
Klopt, Samson Mao met Gen 3. Toen waren we een paar keer gaan uiteten met het bedrijf in Suriname. En toen zei hij al van, eigenlijk moet jij gewoon de politiek ingaan. Jij moet, you need to run for president. En ik heb daar in de eerste instantie steeds nee tegen gezegd. Ik heb het de afgelopen 6 jaar ook, terwijl ik bezig was in Suriname met ontwikkelen van de kapitaalmarkt en mijn werk in de financiële sector, altijd nee gezegd tegen het verzoek van verschillende politieke partijen, voornamelijk de grotere. Maar naarmate, zeg maar, de maanden gingen voorbij en het bleef maar een, op de een of andere manier bleef het maar terugkomen.
Mm-hmm.
Vanuit allerlei hoeken. Vooral hoe we hebben net een nieuw kiesstelsel gehad. Het is gewijzigd van zeg maar, per gebied dat je een bepaalde hoeveelheid stemmen nodig hebt om een zetel te krijgen. Is het nu naar one man, one vote veranderd. Dat verandert dus het dynamiek. Het maakt het veel eerlijker.
Mm-hmm.
Voor de mensen die dus gaan stemmen. Maar er is ook zoveel corruptie geweest de afgelopen 3 jaar. En er bleven maar dingen naar buiten komen de afgelopen paar maanden. En op een gegeven moment kreeg ik ook een telefoontje van de voormalige governor. Die 2 jaar in de gevangenis heeft gezeten in Suriname. Die wilde ook, zeg maar, het strategiebespreken dat ik had uitgewerkt in 2020 voor het land. En toen had ik zoiets van, er moet verandering komen. Weet je, we krijgen nu, vanaf 2028 krijgen we 2,8 miljard aan royalties van de offshore oil industry. Ze hebben inmiddels onze olieinkomsten al verpand. Wat gaat er gebeuren als nu een van deze oude politieke partijen, die altijd alleen maar meedoen aan de politiek om te stelen, gewoon helemaal geen strategie hebben voor het land of visie voor het land over hoe dat te ontwikkelen. Ze ontbreken de kennis en de kunde, het kader voornamelijk in heel de overheid. We hebben zoveel last van brain drain gehad, dus wie gaat dat op zich, ja, het land gaat alleen maar naar de kloten gaan als er geen verandering komt. En ik heb wat gesprekken gevoerd met verschillende politieke leiders in Suriname en adviseurs, influential people, die directeur bijvoorbeeld van Staatsolie en dat soort leiders in de gemeenschap. En toen ik door had dat zij dat wel steunen, dat zij die vernieuwing wel steunen, dat zij graag een nieuwe wind zien, dat ze graag een jongere generatie de kans geven om het land echt te veranderen, dat ze graag integere mensen aan de macht zien die weten wat ze doen en inderdaad een strategie hebben om het land te ontwikkelen. Toen ben ik het inderdaad in overweging gaan nemen. Na 2-3 maanden even de realiteit ervan te verwerken. Want dat is ook weer wat. Je moet toch wel behoorlijk heel veel opgeven. Wil je zo'n positie gaan vervullen?
Ja.
Na dat te hebben verwerkt, toen heb ik de knoop doorgehakt. En now there's no going back.
Wat gaaf. En ja, bij mij komt dan eventjes op, hoe schat je je eigen kansen in, om het zo maar te zeggen? Heb je een idee of het een, ja, niet oneerbiedig gezegd, maar of het een formaliteit is, dat er een Bitcoiner naar het presidentschapskandidaat aan het werven is? Of heb je echt het idee van, weet je, ik krijg genoeg stemmen om echt kans te maken?
Nee, ik heb sowieso... Ik ben er heel van overtuigd dat mijn kans op winnen heel groot is.
Ja, oké. Okay.
De andere kandidaten zijn 60 plus. Ze hebben een track record van alleen maar corruptie en corruptieschandalen en diefstal en nul ontwikkelingsvisie voor het land. Ik ben inmiddels al bijna een jaar bezig met MIT REAP, programma voor Suriname. Dat is specifiek over een ontwikkelingsstrategie voor het land. Met de top innovatieuniversiteit op de wereld. En ook met de private sector, met verschillende politieke partijen en politieke leiders, die eigenlijk vorig jaar al tijdens de protesten me hadden benaderd om mee te doen in een technocratisch zakenkabinet. Dus de kans is eerlijk heel groot. En het geloof krijg ik ook vanuit de gemeenschap. En eigenlijk bij de wat ik ook heb begrepen van de andere leiders en wat beleidsadviseurs in mijn team, is eigenlijk dat men wacht op iemand that takes the lead.
Die de stap zet en zegt van ik ga nu vooruit en ik wil dit op me pakken.
Klopt, maar iemand die ook de visies, zeg maar, voor het land kan uitstippelen. En eentje die niet gebaseerd is op alleen het winnen van een verkiezing, maar eentje die gebaseerd is op de langdurige ontwikkeling, of weet je, duurzame ontwikkeling van het land. Als je kijkt richting 2030, 2050, waar de wereld naartoe gaat. Kijk, ik ben natuurlijk al heel lang nu een Bitcoiner, maar ik denk dat ik een Bitcoiner ben omdat ik dezelfde ideologie heb als... Ja, als anyone die naar waarheid zoekt, die naar verandering zoekt, die corruptie het liefst ziet verdwijnen, die bewust is dat de wereld, weet je, de wereldeconomie, de wereldmarkten zijn allemaal rigged. En graag een andere toekomst ziet, waar dat niet meer gebeurt. Weet je, onze centrale bank functioneert amper als een centrale bank. Het is eigenlijk meer dan wat anders. En ik zie heel graag, tenminste dat is het eerste wat ik doe, is Bitcoin legal tender maken in Suriname. Want als je naar de SRD kijkt bijvoorbeeld, we hebben 50% tot 60% inflatie jaarlijks. Weet je, als dat geen voorbeeld, als dat geen 100% voorbeeld is van wat het gevolg is van zo'n gecentraliseerde munt hebben dat zo makkelijk manipuleerbaar is.
Ja.
En die zo makkelijk misbruikt kan worden door overheid. Ik zie het liefst een systeem waar Bitcoin gewoon centraal staat. Dat is onze munteenheid. Ik vervang het liefst de SRD compleet met sats.
Mm-hmm.
En dat gewoon, zeg maar, de standaard wordt. Weet je, dat salarissen daarin betaald worden. Dat alle bedrijven daarin hun treasury moeten houden. En dan voorzie ik eerlijk gezegd geen enkel probleem voor het land, behalve natuurlijk exporten. Dat probeer ik, dat zijn we nog een beetje aan het uitzoeken hoe je dat mitigeert.
Mm-hmm.
Maar er zijn sectoren zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg. Gezondheidszorg is nu helemaal naar de kloten gegaan. Weet je, er is op de afdeling neuro bijvoorbeeld amper een infuus beschikbaar, amper naalden beschikbaar. Educatie is helemaal naar de kloten. Infrastructuur, er is bijna geen onderhoud geweest, er bijna geen ontwikkeling geweest de afgelopen 3 tot 4 jaar. Maar wordt wel behoorlijk gestolen door de overheid.
Ja, dat klinkt niet als een flourishing economie, om het zo maar te zeggen. En
precies, alsof dat met zo'n kleine bevolking, maar 600.000 man, met zoveel resources, weet je, zoveel goud hebben we, zoveel olie hebben we offshore. Er komt daarvan ook zoveel inkomen naar binnen. En dan nog kunnen ze het niet bolwerken. Kunnen ze niet gewoon simpel ontwikkeling zorgen. We hebben een beroepsbevolking van 140.000 man, waarvan 68.000 voor de overheid werkt.
Ja, nee, ja, oké. Dat is bijna 50%, hè?
Precies, bijna 50%. Dus ik zie heel graag in de komende 2-3 jaren dat we verschillende, bijvoorbeeld educatie, dat kan compleet geprivatiseerd worden. Gezondheidszorg kan compleet geprivatiseerd worden. Transport, infrastructuur, weet je, het openbare werken, al dat soort dingen kunnen compleet geprivatiseerd worden. Er is geen enkele reden waarom dat binnen het grip van de overheid moet vallen.
Mm-hmm.
En als je dus Bitcoin als legal tender hebt, en dat is onze centrale, onze enige munteenheid, dan heb je ook eerlijke concurrentie. Weet je, want nu heb je, ontwikkeling wordt gewoon tegengegaan om corruptie. Je komt met investeerders het land binnen. En het eerste wat iemand die bij overheid werkt vraagt is, ja, what's in it for me? Weet je, ik moet 200.000, ik moet 400.000 krijgen, of hoeveel procent van het bedrijf kan ik krijgen? En als je niet bereid bent te betalen, dan komt het gewoon niet van de grond.
Ja, ja.
En je loopt zo miljarden aan ontwikkeling voor het land mis, alleen omdat ze, net als krabben in een ton, om dat klein beetje wat er is, zitten te vechten. Dus ik zie graag een toekomst waarbij we Bitcoin centraal, en het systeem bestaat nog niet, maar ik zie het wel heel graag in de komende 2-3 jaar ontwikkeld, waarbij alles gewoon transparant met Bitcoin als hard money en sound money centraal, weet je, geprivatiseerd tot ontwikkeling kan komen.
Denk je dat je dat die verandering zo, tenminste het klinkt mij als heel erg snel, denk je dat je die verandering zo snel door kan voeren?
Kijk, het mooie van Suriname is, we zijn een heel klein land. Hè? Mm-hmm. Ook ja, qua oppervlakte natuurlijk heel groot, maar 93% is bos. We zijn maar met 600.000 mensen, waarvan 240.000 ongeveer in de stad.
Ja.
Dus je bent een klein dorpje, waardoor het veel makkelijker is om zulke veranderingen in te voeren.
En ja, precies.
De size of our GDP ook. Hè? Het is bijna een kleine start-up. 2,8 miljard.
Ik kan een vraag storen.
Ja. Sorry.
Want je had het net over die lokale munteenheid van jullie. wat zei je dat het was? De SRD?
Ja, Surinaamse dollar.
Ja, precies. Dus oké. En het is niet zo dat jullie ook nog een, daarnaast de gewone Amerikaanse dollar, zeg maar, dat die zich verhandelt in het land? Of is dat ook nog aanwezig?
Wordt wel gebruikt. Is ook erkend als betaalmiddel, in ieder geval foreign currency, zelfs als de euro. Dus het wordt voornamelijk gebruikt voor bijna alles dat wordt geïmporteerd. De helft komt uit Nederland, de helft komt uit Amerika. Dus meeste handelaren die verhandelen wel met US dollar. Maar ik zie wel een toekomst. Inderdaad, als je Bitcoin dus, je vervangt de SRD met Bitcoin. Dan neemt elke fiat currency over time in waarde alleen maar af van ten opzichte van de SRD. Waardoor eigenlijk alles in de schappen dat nu steeds elke maand duurder wordt, alleen maar goedkoper wordt ten opzichte van wat jij verdient. Dus het compleet omgekeerde voor waar de mensen nu in leven.
Ja.
En dan zijn er natuurlijk andere maatregelen. Ik bedoel, gewoon Bitcoin alleen is niet de enige strategie. Het gaat ook om diversificatie van de economie. Onze energy transition strategy. Hoe lossen we de problemen op met de beperkingen in stroomvoorziening momenteel. Corruptie bij waterleidingmaatschappij. Bij onze telecommunicatiebedrijven. Weet je, alle staatsbedrijven. Ook SLM bijvoorbeeld. Suriname Airways. Daar is de Nederlandse directeur die moest vluchten uit Suriname om corruptie.
Ja, precies.
Het zit overal zo diep in geworteld dat de enige manier om dat op te lossen is privatiseren. En inderdaad ervoor zorgen dat mensen, in plaats van dat hun geld, de value dat zij ontvangen voor het werk dat ze doen, dat elk jaar met 50% devalueert, dat dat elk jaar toeneemt.
Het tweede land dus, in Zuid-Amerika, als het dan gaat lukken, wat richting Bitcoin, een Bitcoin-standaard gaat.
Klopt. En ik heb hier dus ook gesprekken gevoerd in El Salvador.
Mm-hmm.
En ook precies dit op de Bitcoin Beach podcast vorige week besproken. En ik zie eerlijk gezegd een toekomst waarbij we... En ik besprak het ook met mijn team. En ik leg dan mijn visie uit voor hoe ik de toekomst zie richting 2030, 2050. En dan zeggen ze, maar ja, mama, heb je het niet over een utopia? En dan denk ik bij mezelf, of dan zei ik direct, wat verwacht je dat we gaan krijgen? Een dystopic future, een dystopia?
Mm-hmm.
Ik zie liever dat we stevenen naar een toekomst waarbij je geen fiat-funded wars meer hebt, waar de West niet meer alles bepaalt.
Dan heb je als Suriname heb je natuurlijk als voordeel dat je een heel klein land bent met maar 600.000 inwoners. Dus dat je een kleine use case hebt, om het zo maar te zeggen. Het is natuurlijk gigantisch voor jullie in Suriname als dat dan daadwerkelijk goed blijkt uit te pakken en goed lijkt te gaan. Maar ja, van de andere kant, veel slechter dan dit kan het natuurlijk ook niet worden. Dus ik denk dat het een hele gaaf is om eens als use case te kijken. Ja, we zien nu al dat het in El Salvador dat het gewoon een stuk beter gaat. Ook met toerisme. Ja, er komen heel veel bitcoiners komen er richting El Salvador. En dat is ook goed voor de toerisme. Ja, het zijn natuurlijk ook dingen die je dadelijk voor elkaar kan krijgen in Suriname.
Ja, ze hebben in El Salvador al een miljard aan investeringen aangetrokken. Wow. Alleen van de Bitcoin sector. Ze hebben 30% toename in toerisme year over year. Ze zijn van een, ik dacht, CCC rating naar een B-rating gegaan. Dus hun credit rating is omhoog. En sovereign bonds zijn een van de best performing in de wereld.
Worden nu weer terug zelf opgekocht. Hè? Ze kopen nu zelf weer hun obligaties terug op.
Precies, gaan ze ook weer opkopen. Dus ik zie eerlijk gezegd, kijk, Suriname is, we hebben een veel kleinere populatie dan El Salvador.
Mm-hmm.
Is significant kleiner. Onze economie is ook significant kleiner. Dus de impact wat je kan hebben met een veel kleiner instroom van investeringen is veel groter, maar ook het is wat gemakkelijker om bij zo'n kleine bevolking en zulke kleine, vooral hoe we zo allemaal in de stad zitten of in de districten, zo allemaal bij elkaar, is het veel makkelijker om daar adoptie te stimuleren.
Ja.
En hier in El Salvador bijvoorbeeld hadden ze heel goed financieel infrastructuur al. Mm-hmm. Weet je, de dollar was hier al de unit of account. En het was heel makkelijk. Het is heel makkelijk hier voor mensen om digitaal al met elkaar te handelen en verhandelen. Terwijl in Suriname hebben we zo'n gebrek aan financiële infrastructuur, geen kapitaalmarkt als zodanig. Je ontbreekt investeringsmogelijkheden. Mensen kopen gewoon, weet je, puur goud en zetten dat onder hun matras.
Ja, ja.
Je hebt hier in Suriname de mogelijkheid om eigenlijk, omdat er zo'n gebrek is aan financiële infrastructuur en alles zo verouderd is, kan je eigenlijk met, Bitcoin wallets, die gewoon heel simpel zijn om te gebruiken, kan je eigenlijk die gap gewoon in één keer vullen. En je kan leap. Je kan in één keer de nieuwste technologie gebruiken waar wij allemaal toch weten waar de wereld, weet je, over 10 jaar, 20 jaar Bitcoin als wereldreserve gaat hebben. Ik zie dit als de tweede dominosteen.
Ja, je gebruikt gewoon de toekomstige technologie. Bitcoin gebruik je gewoon direct als een van de eerste. En je slaat de huidige technologie die we nu kennen, die wij hier in Nederland of in Europa kennen, die sla je gewoon over. En dan, Marina, die wees me er net op. Dan kom je uit bij een heel interessant, leuk ander puntje. En dat is dat Bitcoin dan gewoon intrinsieke waarde heeft.
Daar wilde Pascal het graag over hebben. En dat sluit hier wel mooi bij aan, denk ik, als we het hebben over een use case.
Ja, klopt. Ik hoor heel wat dingen inderdaad. Dat is eigenlijk wat Amaya wilt gaan introduceren, denk ik. Hè? De intrinsieke waarde van Bitcoin. Ik denk, als ik het even op mag terugpakken, of wil iemand daar nog iets anders over zeggen?
Nou, misschien om hem, Maya, als we het punt met jouw presidentkandidatuur hierbij kunnen afsluiten. In ieder geval heel gaaf dat je dit doet. Dan kunnen we inderdaad. Is er nog iets wat je erover kwijt wil? Of heb je er de dingen over gezegd die je daarover wilde zeggen?
Nou, ik zou één laatste ding willen toevoegen. Het is oproepen alle Nederlands sprekende Bitcoiners. Kom je vestigen in Suriname. Bitcoin wordt al gezien als commodity, dus wettelijk kan je er makkelijker mee verhandelen. Je weet allemaal wat de ECB gaat doen in Europa.
Ja.
In Suriname ben je vrij. Kom helpen. We hebben je nodig.
Ja, mooi.
Ja.
Mooi alternatief voor El Salvador. Als toekomst mogelijke bestemming.
Eigenlijk ook. Hou van bossen.
Ja, wat zeg je?
Ik hou van bossen, zei ik. Dus misschien wel interessant.
Ja, precies. En ze spreken dan Nederlands.
Ja, inderdaad.
Dat scheelt ook alweer.
Dus. Nee, goed, dankjewel.
Nou ja, heel veel succes.
Ja, zeker. We gaan het natuurlijk volgen. Op de voet. Dus. Cool, dan gaan we door naar het volgend puntje. Dus inderdaad, Pascal, jij wilde het over intrinsieke waarde hebben.
Ja, want het is inderdaad een term die voor mij nogal verwarrend is. In de zin van dat heel veel mensen intrinsieke waarde vanuit het financiële oogpunt bekijken. Wij kennen allemaal intrinsieke waarde als een eigen vermogen. Wat is het waard? Bitcoin, dat is de eeuwige discussie. Misschien gaan we het er straks ook nog wel over hebben. Nadat we het hebben misschien over de halving eventjes. Dan gaat dat vooral over wat doet dat met de waarde. Wel, vooral voor mensen die niet zo vanuit het Bitcoin community gedachten komen, maar eerder voor de quick win. Gaat dat natuurlijk voor hen belangrijk zijn. Maar ik ben er wel mee akkoord dat Bitcoin intrinsieke waarde heeft, omdat het functioneert als opslag van waarde of als een ruilmiddel.
Mm-hmm.
Dus het heeft zeker wel een intrinsieke waarde financieel, maar dat laat ik in het midden, omdat we inderdaad geen glazen bol hebben en niet weten wat er dan in de toekomst mee zal gebeuren. Maar voor mij, als filosoof dan, is die intrinsieke waarde eigenlijk iets dat een intrinsieke waarde heeft op zichzelf, aan zich, in zijn essentie eigenlijk, waardevol is en niet wordt gebruikt om een ander doel te bereiken. Dus Bitcoin is het doel aan zich. En dat wordt, denk ik, nog dikwijls een beetje over het hoofd gezien, dat die digitale soevereiniteit eigenlijk het doel is. En als je kijkt naar de filosofen bijvoorbeeld, die gaan zeggen, ja, filosofische intrinsieke waarde is, het doel daarvan is geluk of liefde of andere termen die te maken hebben met een bepaalde doel, dat gemeten kan worden aan een gevoel.
Mm-hmm.
Ja, voor mij is soevereiniteit, denk ik, als je kijkt naar waar de grootmachten en alle mensen of overheden die met macht te maken hebben naar streven, dan is dat niet geld. Het doel is nooit geld. Het doel is soevereiniteit. En ik denk dat we dat in het nieuws al een paar keer hebben mogen vernemen, dat Europa daar naartoe aan het werken is om de nieuwe soeverein te worden. Dus als ik het dan heb over self-custody en zo, dan denk ik dat daar net die intrinsieke waarde zit. En het systeem, hè, dus ongeacht of los van de waarde van Bitcoin, in geld dan, denk ik dat de intrinsieke waarde de essentie is van de soevereiniteit. En het systeem van het proof of work en heel alles wat erachter zit. En dat wou ik toch nog maar even eens bespreekbaar maken. Ik weet niet of dat iedereen daarmee akkoord gaat. Maar dat is dikwijls de discussie en het moeilijke ook aan de discussie, zeker met mensen die nieuw zijn of mm-hmm. die voor de quick win komen. Want ik zeg, het is iets dat intrinsieke waarde heeft op zichzelf en niet wordt gebruikt om een ander doel te bereiken. En voor de meeste mensen is Bitcoin een middel om meer geld te creëren en dan als doel meer vrijheid bijvoorbeeld. En dat is dus bij mij niet het geval. Dus bij mij, ik kan zeggen van, ja, Bitcoin is voor mij het doel. Want als ik dat heb, ik ga dat ook niet omzetten terug naar valuta zoals euro's. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dus ik denk dat daar een beetje discrepantie zit en ook de discussie is dikwijls. Dus ik vind het heel moeilijk om in discussie te gaan over intrinsieke waarde, omdat die voor mij een volledig andere betekenis heeft dan het financiële.
Ja, dat is grappig. Want volgens mij, we hebben het eerder ook in de andere podcast erover gehad, wat is intrinsieke waarde?
Mm-hmm.
En wat jij nou net zegt, dat het juist voor niks anders gebruikt kan worden, is zeg maar voor jou de intrinsieke waarde. En volgens mij zijn er heel veel zogenaamde experts of zo, hè, buiten het Bitcoin-wereldje, die juist zeggen dat Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft, juist omdat het geen extra toevoeging heeft. En die juist argumenteren dat goud bijvoorbeeld, dat heeft een intrinsieke waarde, want je kan er ook nog sieraden van maken of je kan er altijd iets mee.
En voornamelijk bedrijven hebben een intrinsieke waarde omdat ze iets produceren. Dus aandelen hebben een intrinsieke waarde omdat daar een bedrijf achter zit wat iets produceert.
Dus dan is het doel altijd een instrumentale waarde. Dus je gaat het omzetten in iets anders. Dus goud ga je omzetten in sieraden, aandelen ga je omzetten in geld. Dus uw einddoel, als uw einddoel niet de essentie is, namelijk hetgeen wat het is, dus als goud bij wijze van spreken de essentie zou zijn, zouden mensen het niet meer omzetten in juwelen. Maar bij Bitcoin heb je dat dus wel. Bitcoin kan gewoon blijven.
Is Bitcoin dan niet hetgeen wat jij gebruikt om soevereiniteit te ervaren? En dan is soevereiniteit niet het doel.
Ja, klopt. Dat heb ik mijzelf ook bedacht met dat ik hier over aan het hersenspinnen was. Maar dat klopt niet helemaal, omdat goud is, ik zal zeggen, een blokje goud en dat leg je in de schuif. Of je kan overvallen worden en iemand anders neemt dat blokje. Of de overheid kan zeggen, geef mij dat blokje goud. Maar bij Bitcoin is het zo dat het systeem, dus Bitcoin aan zich heeft eigenlijk geen waarde, dat is een munt, ik zal het zo even noemen, zonder het achterliggende systeem, dus het proof-of-work model, consensus en alles wat daarachter zit, heeft Bitcoin geen waarde. Ik ben nu eigenlijk, ik ik heb het eigenlijk niet over Bitcoin als munt, maar als Bitcoin als systeem.
Mm-hmm.
En dat valt niet te ruilen. Eigenlijk kan je dat niet, je kan het ook niet aanpassen, alleen maar via een democratisch systeem van de nodes en zo verder. Maar het, de munt zelf, ja, is uiteindelijk maar een veruiterlijking van dat systeem. Maar het doel is wel het systeem in stand houden. Dus niet het onttrekken ervan door het dan weer om te ruilen in geld. Of, want uiteindelijk, Bitcoin, de waarde van Bitcoin bepalen wij zelf. He, wij volgen nu het systeem van het monetaire. He, mm-hmm. Dus wat is het waard in geld? Maar jullie hadden daar een podcast over, he, les 47. Waarin dat je dat heel goed omschrijft, eigenlijk op het laatst, dat je zegt, ja, het gaat om waarde. Het gaat eigenlijk niet meer over geld. Als ik, bij wijze van spreken, van jou een boek koop, of ruil, hoe noem ik dat dan, en ik geef jou 1 bitcoin, ja, als ik dat waard vind, dan geef ik jou dat gewoon. Dus ik hoef niet die 20 euro omgezet in satoshis, ik geef jou wat ik dat waard vind. Dus je krijgt een systeem dat zichzelf eigenlijk... creëert. En door de gebruikers.
Ja, maar er zit natuurlijk van de andere kant zit er ook wel wat waarde in het systeem achter de energiegebruik. Dan, sowieso de hardware en de ASIC miners die gebruikt worden. Dat is mm-hmm. wel waarde wat ook in het systeem gestopt wordt en waar...
Nou, ik snap wel wat Pascal bedoelt. Je mist die tussenstap. En dat maakt het wel heel kostbaar en waardevol. Want ik kan wel, om ook bijvoorbeeld te sparen of om een store of value, dan kun je ook huizen, vastgoed, dat soort dingen kopen. Maar met die stenen kun je vervolgens niet bij de bakker je broodje halen. Dus je moet altijd maar hopen dat iemand anders dat dan weer huurt. Of overkoopt, of je kan het niet direct weer terugruilen naar iets anders.
Mm-hmm.
Ik kan niet met een stukje huis betalen of iets dergelijks. En met Bitcoin kun je natuurlijk wel bij de bakker binnenlopen en vragen, goh, zou je willen ruilen broodje voor Satoshi?
Ja.
Dus je slaat een bepaalde tussenstap over en je bent dus niet gebonden. Je kan daar dan... Ja, snap je? Je hoeft die vertaling niet te maken.
Ja, maar alles is energie, hè? Dus zoals je zegt, van als jij zegt van ja, ik steek energie. Jullie zijn nu ook energie, wij allemaal, hè? Wij maken deze podcast. Maar dan kan je de vraag stellen van wat is energie, hè? Dat je zegt van oké, of je dat nu in deze podcast steekt, of je steekt het in jouw miner, of in jouw node, of in de hardware.
Mm-hmm.
Het is een intentie van de persoon zelf en je bepaalt die waarde zelf. Ik zou altijd in een discussie het monetaire of het valuta of het waarde in geld buiten de discussie houden, omdat ik vind dat de intrinsieke waarde net ligt in het protocol en in zijn bestaan aan zich.
Kijk.
Zoals de natuur, die bestaat ook. We kunnen daar niks aan veranderen. We kunnen het niet laten bestaan. En zo voelt het ook bij Bitcoin. Het is essentieel. Het is er. Het is misschien niet tastbaar. Maar wij zijn allemaal een veruiterlijking daarvan. Wij zijn een belichaming van het systeem.
Ik ben heel benieuwd hoe denken de anderen hierover.
Ja.
Heel eventjes bijkomen van deze, van deze inzichten, zeg maar. Ja, maar ik wist dat zij daar zo over dacht natuurlijk, al een tijdje. En ik denk dat, dat ik wel een idee heb hoe ze daar naar kijkt. En ik denk dat ik dat voor een groot deel ook wel zelf heb. En het komt er eigenlijk op neer dat op het moment dat, dat je als Bitcoiner het gevoel hebt van ik ben beter af met Bitcoin in mijn behak wil vallen dan welke euro dan ook of welke dollar dan ook in mijn portemonnee of bankrekening. Dat je dat punt bereikt hebt, dat je eigenlijk niet meer precies weet van kan ik voor mezelf, voor mijn familie of wat dan ook, waar je ook voor wil sparen of leven of werken, hoe kan ik dat goed bewaren en goed vasthouden voor de toekomst? En ik denk dat is waar zij een beetje bedoeld. Als ik het zo aanhoor. Komt dat een beetje overeen, Pascal?
Jazeker. Ja, ik denk dat wij ook een beetje op dezelfde golflengte daarin zitten.
Joeri, wil jij daar wat aan toevoegen?
Hoe ik zelf intrinsieke waarden ken, is dat met name als je dus het begrip pakt in de context van geld, van munten, dat intrinsieke waarde volgens mij de waarde moet representeren waar de munt van gemaakt is. En vroeger was dat dus met gouden munten, maar dus op de inflatie hebben, komt die vaak niet meer overeen met, zeg met de euro, de inflatie, dat die niet meer overeenkomt met waar dat helemaal losgekoppeld is. En dat ik juist denk dat omdat je dus proof of work hebt, dat Bitcoin juist wel intrinsieke waarde heeft.
Vanwege de energieverbruik die erin zit.
Ja. Ja, juist de proof of work.
Ja.
Ja, wij benoemen het ook vaker het verschil tussen de prijs en de waarde. Omdat mensen, zeker die nog niet in het wereldje zitten, hebben het dan over de volatiliteit en wat is de prijs, wat doet de prijs? En daaraan de waarde koppelen of het iets waard is of niks waard is of wat het waard gaat zijn. En gaat die eeuwig stijgen, gaat die vallen, gaat die naar nul, gaat die naar whatever. En als je inderdaad meer naar de filosofische kant kijkt of naar de, ja, al die andere aspecten die we nog net benoemd hebben, dan maakt de prijs helemaal niet zoveel uit. Dan gaat het veel meer om de waarde als zijnde vrijheid, soevereiniteit, dat soort dingen die je dan zoekt achter Bitcoin.
Ja, eens.
Ja.
Exact dat.
Cool. Ik heb weer iets waar ik vannacht over kan gaan denken.
Ja.
Dus. Pascal, jij had dit onderwerp aangebracht. Wil jij daar nog iets verder over kwijt? Of zullen we doorgaan naar het volgende onderwerpje?
Ik kan er blijven over doorgaan, maar ik denk dat het beste is dat we gewoon verder gaan. Anders wordt het een hele lange podcast.
Ja, nou ja, maar dat maakt niet uit. Ik wil het eigenlijk hebben met jullie over BTC Praag. Wie gaat er van jullie komen?
Ik.
Joeri, jij komt?
Ja.
Maya, kom je ook?
Ja.
Nice, mooi. Luc, wat doe jij? Kom jij?
Ik laat me graag overhalen.
En Pascale, jij komt ook?
Ik ga mijn best doen, maar wij moeten hier nog een beetje organiseren dat we er kunnen bij zijn. Maar ik hoop het natuurlijk wel.
Oké. Even voor de duidelijkheid, BTC Praag wordt in juni gehouden. Even kijken, ik zit even te denken. 13, 14, 15 juni in Praag. Volgens mij het grootste Bitcoin-evenement in Europa. Worden ongeveer 8000 bezoekers verwacht. En 21, of eigenlijk de hele 21 World Community, die staat er met een booth.
Ja, want de organisator of een van de organisatoren van de BTC Praag is ook de forkrunner van, nou kan ik het natuurlijk niet uitspreken.
De Tsjechische versie van 21.
Precies.
Laten we het daar even op houden.
Vandaar dat die een stukje ruimte beschikbaar stelt inderdaad voor de hele 21 World Community.
Ja, en Marina en ik, we gaan er ook naartoe. Wat gaan we er eigenlijk doen? Lekker connecten met mensen. Ik denk dat een van de belangrijke dingen die we daar ook gaan doen is het verhaal van 21 World, 21, 21, dat verhaal uitleggen aan mensen, dat het verhaal van een community, het hebben van een community, heel erg belangrijk is in Bitcoinland. Ja, ook wat we met deze podcast weer doen, dat dat ook gewoon leuk is, belangrijk is.
Het belang van community building.
Ja.
Ja. En mensen dan uit de verschillende landen inderdaad meteen kunnen connecten met de bijbehorende forks.
Ja, en misschien zelfs als er mensen komen uit landen die nog geen fork zijn, te proberen een prikkel te geven. Ik heb het Nederlandse woord voor incentive gevonden. Een prikkel. Een prikkel te geven om zelf een fork te starten met mede-bitcoiners in dat land. Dus 3 dagen lang, donderdag, vrijdag en zaterdag. Ik heb gehoord dat er komen gigantisch gave sprekers komen er. Michael Saylor komt. Wie komt er allemaal? Volgens mij komt heel Bitcoin... Ja, de meeste mensen komen.
De meeste mensen komen, ja precies. En inderdaad, we hebben een kortingscode.
Ja. Dus via de kortingscode 21 kan je 10% korting krijgen. En betaal je met Bitcoin, dan krijg je nog eens 5% korting. Dus ja, iedereen die dit luistert en erover na zit te denken om naar Praag te gaan...
We zetten het in de show notes.
Die kortingscode mag gebruikt worden.
En er komt een feestje. Ja, er komen meerdere feestjes, maar op zaterdagavond is het een 21 World feestje.
Ja. Jury.
Ja, dat is wel leuk om te noemen, want de conferentie zelf is inderdaad 13, 14, 15 juni. Maar de 12e is ook nog een Dev Hack Day in Hotel Dio, waar allemaal workshops gegeven worden. Waaronder een Beter Klok workshop.
Oeh, nice.
Mega cool.
Dus daar ga jij de Beter Klok workshop houden.
Ga je daar de plekken bouwen, Jury, dan? Bijna een dag mee bezig met dat ding.
Ja, het wordt waarschijnlijk wel een enigszins voorgebouwde versie, ook deels voorgesoldeerde versie.
Ah zo, ja, slim.
Maar ja, het is toevallig vorige week heb ik dat met ze besproken. En hoe dat concreet vorm gaat krijgen, dat moeten we zo ook nog zien. Maar ik zal je op de hoogte houden.
Ja, dus mocht je erover na zitten te denken om te komen, dan misschien al een dagje eerder komen, dan kun je ook nog een BT-klok gaan bouwen.
Ja, sowieso ook wel een aanrader. Bij de meeste Bitcoin-events over de hele wereld wordt er vaak een hele Bitcoin-week van gemaakt.
Mm-hmm.
Dus ook bijvoorbeeld in Arnhem zijn er heel wat side-events. Dus het is sowieso altijd de moeite waard om het elk dagje eens extra te komen.
Ja, dat hebben we trouwens in de 21-podcast hebben we het nog niet besproken. Maar 25 mei is ook Adopting Bitcoin Arnhem. Patrick van der Meijden heeft dat mede georganiseerd. Is een van de initiatoren daarvan. En daar zijn volgens mij ook nog tickets te verkrijgen. Dus als je het leuk vindt om ook 25 mei naar Arnhem te gaan, dan kijk op de website Adopting Bitcoin Arnhem. En inderdaad wat Jury net zei, er zitten nog een aantal side events bij Adopting Bitcoin Arnhem. Wat Patrick ons verteld heeft.
Een pizza day, mountainbiken. Er was van alles te doen.
Ja, ook nog een Noster meetup, mocht je dat interessant vinden.
Oh ja, Noster meetup, ja.
En jij staat daar ook met je BT-klok weer?
Ja.
Ja.
Maar we zijn niet met de workshop.
Nee, oké. Okay.
Maar wel met tickets.
Ja, oké, okay, helemaal goed. Even kijken. Iemand anders die nog iets over BTC Praag kwijt wil? Maya, heb jij daar nog? Ga je nog met een speciale prikkel naar Praag toe?
Nou, het was een van de leukste events vorig jaar. Dus ik ga er eigenlijk heel dolgraag naartoe. Ik zou eigenlijk geen conferenties doen meer dit jaar.
Mm-hmm.
Ik moet toevallig voor, ja, eigenlijk ook voor de verkiezingen daar even wat meetings hebben in Europa. Dus dan ga ik direct ook naar Praag toe. En ik kijk er naar uit om iedereen weer te zien.
Ben je geen officiële spreker dan in Praag? Je bent gewoon als deelnemer daar?
Nee, gewoon als deelnemer.
Kom, ja, precies. Okay.
21.world supporten. Paul en Marina. Een beetje people wat ze daar doen.
Nice.
Leuk.
Mooi.
Leuk.
Cool.
Ik heb nog één puntje staan. En het was ook een puntje wat Pascal aanbracht. En dat is, wat gebeurt er na de halving? Ook weer een filosofische discussie, denk ik, dat het kan gaan worden. Pascal, je wilde hem inbrengen, volgens mij.
Ja, nee, ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar de mensen hier in de podcast, hoe zij erover denken. Ja, het is toch wel een spannende gebeurtenis voor mensen die in de Bitcoin-wereld zitten. En het is moeilijk soms uit te leggen waarom dat voor ons zo, ja, zo belangrijk is. Ik heb het geprobeerd op LinkedIn vandaag om er eens iets over te vertellen. Maar het zou leuk zijn om het hier eens over te hebben met de andere sprekers.
Ik heb de LinkedIn-post niet gezien, maar als ik naar mezelf even mag kijken, dan denk ik, hier aan één zin. En dat is... After the having is before the having. And before the having is after the having. Volgens mij gebeurt er eigenlijk niet gigantisch veel.
Ja.
De cyclus herhaalt. Allee, er zit een cycli in. Maar natuurlijk hebben we die ETF's natuurlijk die nu om de hoek komen kijken, die we daarvoor niet hadden. Dus,
ja, maar dan gaat het natuurlijk om of er na de halving iets met de prijs gaat gebeuren.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dat is op zich niet belangrijk, zeker niet. Maar we hebben het er vorige keer kort over gehad in de andere podcast. Dus ik dacht, oh, dan wil ik nu wel even op verder gaan misschien. Om eens te kijken van, oké, gaat er een grotere adaptatie komen? Of gaan de fees de hoogte ingaan? Gaan er veel miners uitvallen die denken van, ja, kijk, voor ons is het niet meer zo interessant. Ik ben zelf niet zo technisch, dus misschien meer aan de technische mensen een vraag. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Dat sluit op zich heel erg mooi aan bij een onderwerp wat Luc ook in wilde brengen over Bitcoin in de mainstream media tot nu toe.
Mm-hmm.
En dan is het natuurlijk wel interessant inderdaad dat je hem zo inschiet. Kijk, los van dat we net het erover eens waren met de intrinsieke waarde, dat de prijs voor ons eigenlijk helemaal niet zo interessant is en wij meer voor de waarde erin zitten, merk je natuurlijk wel dat er iets gebeurt als de prijs nou heel erg omhoog gaat of heel erg zakt. Maakt niet uit, maar dan komt het wel in de media. Dus er wordt wel, weet ik niet, ook met de ETF's nou wordt er natuurlijk wel wat meer over geschreven, over verteld. Het krijgt wel meer aandacht.
Ja, ja. Correct. Ja.
Ja, ik vond het wel een goeie inderdaad dat jij allebei die punten aanleverde. Want inderdaad, na de halving. Ik heb nou hiervoor twee halvings dan bewust meegemaakt, zeg maar. Echt, dat ik wist wat er gebeurde op de achtergrond. En dat ik zat op te letten van... kan ik hier wat mee? En eigenlijk vind ik dat altijd wel een beetje wat Paul net ook al zei. Van, ja, tegenvallen is niet helemaal het goede woord, maar ik vond het altijd wel een beetje overdreven altijd. En die waarde die zie je in de loop van de tijd natuurlijk wel altijd een keer oplopen. Want je weet nooit precies of dat dan die halving daar meteen daarachteraan iets gaat gebeuren. Dat kan heel erg gehyped worden. En de prijs kan daardoor inderdaad gigantisch pieken, maar ook waarschijnlijk helemaal niet. Omdat iedereen op scherp staat. Dat is al vaker gebeurd. Dus ik zit daar niet... ik zal best wel een flesje bier open trekken volgende week met de halving. Gewoon voor het fenomeen, zeg maar. De halving. Maar niet omdat die waarde dan de dag daarna als raket het stijgt. Ja.
Nee, ik heb inmiddels... ik denk, ja, twee halvings bewust meegemaakt. En de derde, ja, ik wist dat die er was. Maar toen eigenlijk niet heel bewust mee bezig geweest. Maar het is altijd best wel een non-event zelf.
Mm-hmm.
Ook dat de vorige halving in midden, eigenlijk net aan het begin van de coronatijd was, zorgt ook voor dat er niet echt een mythe was. Dit jaar ga ik het ook goed vieren. Ik heb komende week drie meetups, de drie halving parties.
Nice.
Eentje in Arnhem, eentje in Amsterdam en eentje in Antwerpen. Dus op welke dag die ook gaat vallen. Ik ben waarschijnlijk in ieder geval ergens op een meetup. Maar vaak, wat ik zeg, maar, met de prijs zelf, naast hem niet heel erg veel interesseert, zeg maar, zie je eigenlijk pas zes maanden nadat de halving is geweest, vaak een stijging, maar ook, dat ik dus wel heb gemerkt, ik denk dat het dus ook door de goedkeuring van de ETF's komt, dat mensen zich wel ook inlezen wat Bitcoin is en dat mensen zich al hebben ingekocht op het feit dat de halving er komt. Dat, mijn idee wel is dat de halving wel prijs in is.
Op dit moment?
Ja.
Oké, interessant.
Maar ik denk de mensen die het weten dat het komt, die denken zich alvast in te kunnen kopen. En de mensen die er later overleren, die krijgen dan over zes maanden wellicht wat FOMO. Maar ja. Want de halving zelf gebeurt er in ieder geval In mijn vorige ervaring weinig.
Ja.
Dus ja, ik hoor Judy en ik hoor Luke. Ja, ik ben gewoon... Mij zit het erin van... Ik ben een beetje voorzichtig in de zin van dat ik denk dat... Veel mensen misschien meegaan in die... Ja, stel dat die pieker komt, er kan even goed een daling zijn. Maar die, ja, het bankaire stelsel die zich nu op die ETF's heeft gericht, die gaat natuurlijk niet anders kunnen dan Bitcoin inkopen. Zoveel als ze kunnen. Via de exchanges, via de miners. Dus naar mijn gevoel... ja, dat is ook hetgeen wat ik nu zeg aan mensen. Ja, als je verkoopt, doe het peer-to-peer. Zet het niet op die exchanges dat weer die grote partijen daarmee weg kunnen. En daarnaast stel ik me ook de vraag hoe schaars het dan gaat worden. In de zin van, kan je er dan nog heel makkelijk aan? Koop je zomaar bitcoin zoals je dat nu vandaag de dag doet? Maar dat is een technische vraag misschien. Ik denk dat er een paar mensen hier zijn die daar wel iets over kunnen vertellen.
Ja, waar ik zelf nog steeds wel in geloof. Want ja, ik denk dat de meesten wel het plan B stock-to-flow model kennen. Wat in ieder geval vorige periode niet helemaal uitkwam zoals hij dat had getekend. Maar dat er dus wel een kern van waarheid in zit. Dat er dus wel een relatie zit. Maar dat er natuurlijk nog heel veel andere factoren een rol spelen. En ja, ook daar... heb ik in ieder geval wel gezien van de statistieken die langskwamen ook over de ETF's, dat ik wel denk dat er dus ook door die, hoe heet het, de institutionele exposure die Bitcoin heeft, er wel snel een supply shock komt. Waardoor dus, ja, dus de vraag hoger is dan de aanbod en dat dus wel de prijs gaat opdrijven.
Ja, ik denk dat dat misschien wel een interessant punt is wat je net aankaart, het stock-to-flow model. Want wat er wel gaat gebeuren, en dat weten we 100% zeker, dat na de halving... dat Bitcoin een hogere stock-to-flow gaat hebben dan welk ander goed dan ook. Want op dit moment heeft goud de hoogste stock-to-flow. En dat wordt na de halving wordt een stuivertje gewisseld met Bitcoin. En heeft Bitcoin de hoogste stock-to-flow ratio. En ik denk dat dat wel iets zegt. Een ander punt wat ik wel interessant vond wat Pascal aan droeg was... of dat iets voor de fees gaat doen. Ik heb daar gisteren eens even over nagedacht. En naar mijn mening gaat dat met de fees gaat dat heel weinig doen. Want de fees is een fooi die je betaalt voor een transactie die je wilt doen. En je kan een x-aantal transacties in een blok kwijt. Maar de blok wordt zelf niet qua grootte gehalveerd of iets dergelijks. Het is alleen de uitgekeerde bitcoin die een miner zich mag toe-eigenen, die wordt gehalveerd. Maar de block size, de grootte van de blok, die blijft hetzelfde. En ja, ik kan me voorstellen dat er iets in gaat gebeuren. Maar in principe zie je nu ook de fees van de blok. Ja, je ziet op dit moment dat de fees ook heel erg wisselen. Soms is het wat meer, soms is het wat minder. Ik weet niet zeker of dat daarin wat gaat veranderen na de halving. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, wat ik daar wel heb begrepen, wat mee gaat spelen, is dat je hebt dus met die runes op Bitcoin. Ja. Ja, ik ben niet helemaal thuis, daar gebeurt echt, maar daar heb je dus het concept van rare sats. En dat natuurlijk het halvingblok, nummer 840000 uit mijn hoofd, een mooi getal is om dus dingen in te inscriben. En dat in ieder geval voor het blok van de halving zelf waarschijnlijk er wel voor gaat zorgen dat iedereen dus een sats van dat blok wil gaan inscriben en dus wel dat waarschijnlijk voor een tijdelijke verhoging van de fee rate gaat zorgen. Maar ook heb ik ook naakt met als de prijs dus inderdaad flink gaat stijgen na zo'n halving, dat ook bij een lager fee rate dus sats meer waard worden en dat dus wel in die zin de waarde van Bitcoin-transacties on-chain, uitgedrukt in fiat, wel duurder worden.
Ja, oké. Okay. Maar dat is iets waar we sowieso rekening mee moeten gaan houden, denk ik. Sowieso over een langere periode. dat uiteindelijk, ik ga er eventjes vanuit, stel dat ik 90 word en dat ik tegen mijn kleinkinderen zeg, maar jongens, ik heb gewoon nog on-chain transacties gedaan. En dat ze zeggen, nee opa, echt waar? En dat die zich dat niet kunnen voorstellen. En dat die zegt, maar wat was je dan wel kwijt? Ja, een paar duizend satoshis. En nee, echt waar? Zoiets, dat kan ik me wel voorstellen in de toekomst.
Ik hoorde laatst een hele goeie, nu je dat zo zegt, met dat hey opa, heb je zoveel uitgegeven voor een transactie of zo. Ik hoorde laatst eentje, en dat vond ik een goeie, om over na te denken, dat heel veel bitcoiners hun bitcoin niet willen uitgeven, omdat ze niet het zoveelste pizza-moment willen zijn. Als je ervan uitgaat dat het alleen maar zou blijven stijgen in waarde, en wij natuurlijk met z'n allen dat verhaal kennen van die twee pizza's, die toen voor 10 bitcoin...
10.000 bitcoin voor 2 pizza's.
Ja, 10.000 bitcoin voor 2 pizza's gekocht zijn. Ja, je wil niet later tegen je kleinkinderen vertellen dat je dan op dit moment, weet ik veel wat, bij de bakker een broodje hebt gekocht voor 10.000 satoshi of weet ik veel wat, weet je. Want als die alleen maar blijft stijgen, ja, wanneer is dat moment dat je denkt, oh, had ik maar. Maar ja, hoeveel waarde heeft het? Of hoe, als je het niet gaat uitgeven, als je het niet als geld gaat gebruiken. Dus dat is ook wel een hele interessante discussie, inderdaad.
Ja. Ja, ik heb dat pizza-moment eigenlijk al min of meer meegemaakt.
Ja, ik ook.
Persoonlijk.
Ja, ja. Ik heb toen in maart 2020, toen die corona net erin hakte en dus de bitcoin een enorme dip maakte, onverwacht. Omdat de hele wereldeconomie ook daarop reageerde, op die hele corona-maatregelen, zeg maar. Heb ik... Ja, ergens eind maart heb ik ooit een keer een maaltijd laten bezorgen, maar thuis bezorgd. Er stond de bitcoin op, het zal het zijn, $4,4500 of zo. Dus, het was een duur etentje, zeg maar. Maar dat laat ik mijn kinderen nou ook gewoon zien en dan denk ik van oké, dan weten ze inderdaad van... Wat is dit dan precies qua waarde en hoe wordt het dan bepaald? En dan gaan ze daarover nadenken en dan denk ik van oké, dat hoort er mij wel gewoon bij. En op het pizza moment, ik denk dat iedereen dat in meer of mindere mate wel een keer mee gaat maken als je een keer afrekent in Lightning.
Ja, ik heb het ook gehad in 2013. Uit mijn hoofd heb ik 0,03 bitcoin betaald voor een broodje dinner.
Oh, ja, nou ja, zie je maar dat. Maar ja goed, aan de andere kant is het natuurlijk ook niet de bedoeling dat iedereen het maar blijft vasthouden tot in... de oneindigheid, ja. Want dan werkt het natuurlijk ook niet. Maar ik vond het wel een interessante gedachte dat je zegt van ja, inderdaad, ook dat soort lightning betalingen, hè, dat we nou overal proberen mensen te orange pillen, dat ze lightning betalingen aanvaarden in hun winkel of in hun café of wat dan ook. En dat je achteraf denkt, ja, ga je dan ooit tegen je kinderen vertellen of tegen de kleinkinderen vertellen dat je zo gek bent geweest om een biertje ermee te kopen of zo.
3 miljoen satoshis voor een deuner.
Ja.
Ja. Ja, maar dat is toch eigenlijk redelijk eenvoudig opgelost, of niet? En het is gewoon op het moment dat je een betaling gedaan hebt in Lightning, dan stek je het toch gewoon met fiat wat na.
Ja, een dubbel spend replace wordt ook wel vaak genoemd.
Ja.
Dus zodra je inderdaad je stats uitgeeft, vul je eigenlijk het dubbele in fiat weer aan. Dus koop je het eigenlijk weer aan in bitcoin.
Een dubbele in fiat.
Ik wist dat het een naam had. Goeie. Ja, doe ik ook vaker, ja.
Ik kende het niet met het dubbele. Is dat een dingetje is?
Hoezo het dubbele?
Ik weet niet waarom, waar het dubbele vandaan komt, maar...
Gewoon minder fiat, meer bitcoin. Dubbel zo snel door de fiat heen.
Ja, ik kan het gewoon één keer doen. Maar gewoon alles wat je uitgeeft in bitcoin vul je meteen weer aan. Want ook daar denk ik wel dat het goed is om je bitcoin te gebruiken ook voor betalingen. Dus ook als medium of exchange. Met name dus ook bijvoorbeeld in Arnhem, waar heel veel winkels het ook accepteren. Mm-hmm. Ook om te laten zien van er zijn echt mensen ook buiten hun zolderkamer die het gebruiken.
Maar het is wel grappig, ik zit nog steeds over de double spend replace na te denken, zodat je stelt dat je voor...
Nee, spend double replace.
Oh, dus. Sorry.
Spend en een double replace, ja.
Spend double replace na te denken, andersom dus. Maar dat zorgt wel voor een low time preference. Want dat betekent dat je eigenlijk in fiat-termen minder uit wilt geven. Want, laat ik zo zeggen, stel je koopt ergens een sjaal voor 10 euro. Ik noem maar even, dan moet je voor 20 euro moet je, bitcoin naastekken. Ja. Dat houdt natuurlijk ook ergens op.
Ja.
Nou, goed, we hebben nog steeds met dit soort dingen te maken, zolang wij salaris hebben in fiat en inkomens hebben in fiat, heb je hiermee te maken. Dus je krijgt op een gegeven moment fiat in, betekent dat je ergens nog steeds met die omrekenfactor en met die aarde te maken hebt. Er komt dadelijk natuurlijk een punt dat veel meer mensen om ons heen, vooral in het bitcoin wereldje, in bitcoin gaan verdienen. Die zijn er volgens mij al wel genoeg, maar natuurlijk wel de hardcore kern die dat heeft. Kijk, en dat worden natuurlijk andere verhalen.
Ja, en ik hoop dat dat ergens over een jaartje of 2, 3 in Suriname, dat dat dan een opgelost probleem is.
Ja, mooi.
Ja, ik denk dat zeker in landen als Suriname, maar ook in Argentinië, het ook echt gewoon een oplossing is voor die inflatie waar ze daarmee te maken hebben. Dus wij in Europa merken nu ook wel een klein beetje van die inflatie. Maar ja, moet je eens nagaan dat wat wij dus hier al hebben met onze boodschap, dat nog een keertje keer 10 zou gaan. Als je al een niet zo hoog inkomen hebt.
Ja. Ja. We merken wel een beetje van inflatie, maar ze poetsen die cijfers ook wel lekker mooi op, hè?
Ja, klopt. Dan verandert voor het gemak even de definitie van inflatie.
Ja, precies. Dus. Goed. Ik kijk eens even in de rondte. Zijn er nog dingen die jullie aan willen brengen? Of,
wat denk ik ook nog wel interessant is, misschien is wat gaan de mijners doen?
Mm-hmm.
Want dat heb ik toevallig ook nog vandaag met iemand over gehad. Dat het mij is wel opgevallen dat mijners vaak niet in Bitcoin zitten voor de reden, in ieder geval dat ik erin zit. Dus ze zien het echt gewoon als een manier om geld, fiat geld te verdienen. En die hebben dan zoiets van, ja, nu gaat de beloning die ik potentieel krijg door de helft.
Mm-hmm.
Ja, dan zetten we mijn nummer uit, want dan is de moeite niet meer waard.
Fantastisch, dus
toch? Sorry?
Fantastisch, toch? Dat niet efficiënte miners dan gaan stoppen en dat efficiënte miners doorgaan?
Nee, het gaat niet zozeer om wel maar meer zeg maar dat die nog heel erg in een fiat mindset zitten.
Mm-hmm.
En dus ook ja, in ieder geval niet het vertrouwen in Bitcoin, dat het dus wel juist ook weer door wat de halving betekent voor Bitcoin, dat best wel grote kans heeft juist dat de waarde van sats gaan stijgen. En daarom nu denk ik uitstappen.
En met uitstap bedoel je dan cashen, zeg maar, gewoon in
nee, dus mijn dus uitzetten.
Ah, oké. Okay.
Mm-hmm. Ja, of andere dingen gaan minen. Maar daar zit dus voor mij dan al de uitwas, zal ik maar zeggen, van de financiële intrinsieke waarde versus de filosofische intrinsieke waarde, hè, die voor het fiat en die voor het eigen vermogen en voor... Ja, het winstbejag in die mining-industrie zitten, ja, die gaan sowieso... het is inderdaad heel belastend financieel om die miners te laten draaien. Dus het is een businessmodel. Dus het was zichzelf uit, lijkt mij, door die halvings. Maar ja, dan is er dan genoeg. Maar dan moet ik dan bij jullie vragen, van, zijn er dan nog... Genoeg miners.
Hebben we data uit de vorige halvings? Hoe het met de vorige halvings geweest is? Hoe de hashrate... Is er iets gewijzigd in de hashrate na de vorige halvings?
Maar het protocol is ook zo voorzien dat om de 2 weken de moeilijkheidsgraad aanpast.
Ja, precies. Dus als miners zeg maar, het uitzetten, dan dat zag je ook toen die grote mining ban in China kwam. Ja. Maar de Great Migration naar met name Kazachstan en Texas. Dat was wel interessant om te zien. Dat is ook ongeveer de reistijd die mijn nodig heeft qua schip. Dat je dan toen ook weer die hash rate zag stijgen.
Ja,
die
piek naar beneden die zag je toen kijken goed. Toen in China die ban kwam. Maar volgens mij had het een maand of 2 later zag je het bijna niet terug. Het was helemaal opgeheven alweer. Ja.
Ja, precies. En voor mij was dat ook vele malen groter dan wat... ooit in de geschiedenis van Bitcoin is waargenomen. Dus ik denk dat ook die... ja, dus dat met Delphi ook wel meevalt. En wat ik nog steeds wel heel interessant vind aan überhaupt hoe Bitcoin werkt, is dat, en ook hoe mining werkt, dat dan waarschijnlijk automatisch de mining hash rate zich verplaatst naar de gebieden waar goedkopere stroom is. Dus inderdaad wel een zoektocht is dus naar de meest misgevende plek om dus die miners toch nog steeds wel te laten draaien.
Ja. Maar zou je niet denken dat miners die de afgelopen, weet ik veel, 5 jaar geïnvesteerd hebben in een enorme locatie met energievoorziening, dat die niet 10, 15 jaar vooruit gedacht hebben om daar...
Nee, ik zou niet zeker dat alle miners zijn, maar dat ik dus wel, nou, in ieder geval een paar miners heb ik ook, en dat zijn dus ook meer hobby-miners, die dus, ja, dus niet partijen zoals Riot, die hele grote in Texas, maar gewoon mensen die dat thuis, ja, met name voor een beetje extra inkomsten minen.
Ja.
Die dus eigenlijk zich nog, ja, niet echt verdiept in wat Bitcoin nog meer is dan een manier om met mining wat extra inkomen te genereren.
Mm-hmm. Nee, want wat ik bedoel is inderdaad, kijk, de grote mining facilities, die blijven gewoon, ik heb het idee, die gaan gewoon doordraaien. Om even een soort van antwoord te geven op wat Paul net zei. Ik denk dat daar helemaal niks mee gaat gebeuren. Want die weten al lang dat die halving eraan komt en wat het betekent. Dus die hebben al lang een bepaald rekensommetje gemaakt bij die energieprijs.
Oh, ja, welk land was ook alweer? Want voor mij was er zelfs een land die flink juist in mijn had geïnvesteerd vanwege de halving. Was het niet Botswana? Of?
Nee, Bhutan.
Oh, Bhutan, ja.
Bhutan is van, als ik me niet vergis, 100 megawatt naar 600 megawatt gegaan. En nu net voor de halving.
Ja.
Ik kan het zo snel even niet vinden hoe de hashrate na de vorige halving of gezakt is. Of wat er gebeurd is met de hashrate.
Maar uiteindelijk is die nu hoger dan die ooit is geweest.
Maar dus... ik wou net zeggen, ik weet één ding zeker. En dat is dat we op dit moment ook op een all-time high staan wat betreft de hashrate. En ik kan me nauwelijks voorstellen dat significant naar onder gaat. Het mooie is aan het Bitcoin-netwerk dat je erop kan anticiperen. En dat je kan, je weet over 210.000 bloks dat er weer een halving aan zit te komen. Dus miners weten dat de halving eraan zit te komen. En ze weten precies wanneer die halving eraan zit te komen. Misschien niet op de datum exact, maar ze weten bij welk blok die eraan zit te komen. Dus ik denk dat ze daarop gewoon moeten kunnen anticiperen en kijken dat ze in principe gewoon efficiënt genoeg zijn om te kunnen blijven minen. En anders zetten ze de miner uit. Nou ja, oké.
Nou ja, en inderdaad, volgens mij zijn er ook steeds meer landen die gaan minen. En ik weet niet of die dat dan doen om zo efficiënt mogelijk te zijn of om daar winst uit te halen, maar gewoon om een stuk van de cake te hebben en om op die manier zelf Bitcoin te vergaren zonder ze bij een grote instantie te moeten kopen of via een exchange te moeten kopen, is het natuurlijk ook gewoon een manier om KYC-vrij aan Bitcoin te komen. En als je dan toch, weet ik veel, thermodynamisch of op welke manier dan ook in een land woont waar je bepaalde resources hebt.
Ja, Paraguay bijvoorbeeld.
Ja, IJsland, dat soort landen die op verschillende manieren of met hydro centrales, weet ik veel hoe het allemaal precies heet. Maar als je dan toch energie over hebt, waarom zou je niet gaan minen? Ja. Ik denk dat ook steeds meer landen stiekem daarvan wel de voordelen inzien.
Ja. Ik ben vorig jaar in IJsland geweest, 5 weken. En daar met een aantal bitcoiners gesproken. En zelfs die IJslanders zelf, die weten niet wat daar precies gebeurde op het eiland. Want er worden gewoon om de avondklap in the middle of nowhere loodsen geplaatst. Op plekken waar van die warmtebronnen, zeg maar, de oppervlakte bereiken. En waar je dus heel makkelijk eigenlijk gebruik kan maken van gratis stoom en daarmee energie kan opwekken. Dus dat, ze gaan er daarvan uit dat eigenlijk daar het hele eiland gewoon knotsvol staat met de mining facilities. Maar er staat geen bordje voor de deur van Bitcoin mining facility. Dat is allemaal redelijk afgeschermd. Ja.
Ja, ik denk dat wel super interessant is wat er allemaal zo achter de schermen gebeurt, wat we helemaal niet in de gaten hebben inderdaad.
Nee, ja.
Ja.
Maar er zijn twee opties, hè. Dus ofwel gaat het omhoog en dan gaat de moeilijkheid ook omhoog. En ofwel gaat het naar omlaag en dan past zich het protocol aan naar een makkelijkere... Dan wordt de moeilijkheidsgraad verlaagd. Dus naar mijn gevoel maakt het niet zoveel uit welke kant we uitgaan. En er zal natuurlijk een relocatie zijn van mining facilities die gewoon betere omstandigheden hebben en minder kosten hebben in bepaalde delen van de wereld. Dus dat denk ik dan een logisch gevolg is.
Ja. Ik heb volgens mij die hashrate grafiek erbij gevonden. Zo'n beetje van de hele historie.
Ja, ik ben ook nu aan het kijken inderdaad. Ja.
Volgens mij moet je bij manpool.space op het hamertje klikken. Oh, sorry. Is dat goed wat ik zeg?
Ja, er is een grafiek inderdaad. En ik ben even aan het kijken. Ik zie dat jij hem ook op het scherm nu hebt. Maar ergens, de vorige halving is geweest op 11 mei 2020. En toen stond de hashrate op ongeveer 109 exahash. En we zien dat hij een paar dagen daarna dat hij iets omlaag is gegaan. En binnen volgens mij nog geen maand... stond hij weer op hetzelfde niveau. En sindsdien is hij eigenlijk nooit meer daaronder geweest. Dus als je inzoomt, dan zie je inderdaad dat er inderdaad misschien wel wat aan hashrate verloren gaat. Maar dat is heel snel weer terug.
Dat is eigenlijk minimaal. Alleen die China-dip die is vrij zichtbaar, maar die was eigenlijk ook weer binnen een paar maanden.
Ja, maar op dat moment was China, hoeveel had op dat moment... een kwart, een derde van de complete hashrate. Misschien nog wel meer.
Ja,
en
zou best kunnen.
Ja. Dat is als je gaat kijken naar de huidige hashrate, valt die hele dip in het niet.
Ja, in het niet, is
ongelooflijk hoe hard die hashrate aan het stijgen is. En ik zie daar nog geen einde aan komen.
Ja. Maar is dat ook een bijkomstigheid dat die hardware natuurlijk nou gewoon...
Je hebt natuurlijk meer hash power natuurlijk.
Ja.
Ja.
En wat ik soms ook wel eens denk, is dat hoe meer mensen ook Bitcoin bezitten, hoe meer belang zij ook hebben bij het beschermen van Bitcoin door het inzetten van hashrate.
Ja, precies. Ja. Wij dragen ook ons steentje bij met onze nerdminer.
Ja, precies. Ja. Hij heeft mij maakt een hoop herrie. Ik heb die ventilator is helemaal scheef. Dus dat ding dat ik heb uitgepropt van de week.
Nou ja, in ieder geval, op het moment dat de hashrate van Bitcoin omlaag gaat, dan zal onze nerdminer zal nog blijven draaien.
De nerdminer to the rescue.
Die zet ik niet uit.
Die zet ik niet uit, oké. Okay. Boiling.
Dus.
Ah, cool.
Hebben jullie ook een nerdminer of niet?
Nee, ik heb er ook eentje, ja.
Nee, ik ga kijken of ik zo'n BitX...
Die zijn ook wel cool, ja. Die,
ja,
die wil ik ook echt graag.
Ja, voor dat geld is zeg wel inderdaad wel verbazingwekkend wat daaruit komt inderdaad. Voor power.
Ja, wat ook wel grappig is, want hier maken dus gebruik van de chips van Antminer miners.
Ja.
Maar omdat het ontwerp open source zijn ze eigenlijk efficiënter dan de hardware van Antminer zelf.
Nice.
Cool. Ja.
Zo, dus dat is weer de kracht van open source.
Open source, ja. Ik wou net zeggen. Dat is zo moet het werken.
Open source everything.
Ja. En dan zet je die nerdminer zet je onder het bureau en dan krijg je warme teentjes. Nee.
Bij de nerdminer niet, nee.
Ja, ik heb trouwens ook nog een hele oude, dat horen luisteraars natuurlijk niet, maar een van de eerste ASIC miners. Dat was een USB stick. Die mijn 256 megahash per seconde. Volgens mij al meer dan jullie nerdminer. Ja. Maar zeker toen was het dus, als je dan je ASIC eindelijk binnenkreeg, dat het dan eigenlijk al niet meer break-even kon draaien. Maar dat was dus wel met de Bitcoin-prijs van toen.
Okay.
Ik denk als ik hem in 2013 toch had aangesloten en had gemijnd, dat ik dan wel ruim de investering terug had verdiend.
Dan had je 0,03 Bitcoin voor de deuner.
Ja, voor het rondje in ieder geval weer terug had.
Ja, precies, man.
Cool zeg. En die haalt meer hash rate dan de nerdminer.
Ja,
ja, moet toch
meer. Ja, ik vind het leuk dat we op zo'n ESP32 het hashing algoritme is geporteerd, maar het is niet echt de moeite waard.
Nee, oké.
Okay. Ja. Ik denk ook zeker, ook als je dus kijkt naar die BitEx, ze hebben verschillende varianten. Ja. Ik weet niet hoeveel je kwijt bent voor zo'n Nerdminer, maar volgens mij heb je voor 100, 120 euro al een BitEx die heeft 500 gigahertz per seconde.
Mm-hmm. Ja.
En die verbruikt iets van 10 watt of zo.
Ja.
Volgens mij gebruikt de Raspberry Pi 4 nog meer dan dat ding dus.
Ja, dat is wel cool inderdaad. En zo'n Nerdminer is volgens mij het is gewoon zo'n Lilico S3 ESP32 bordje. Kost volgens mij iets van 20 euro of zo.
Ja.
Dus ze verkopen ze redelijk duur op van die verschillende webshops. Maar je kan hem ook gewoon op AliExpress bestellen. En dan flash je gewoon de juiste firmware erop. En dan heb je een Nerdminer draaien.
Maar even om aan te geven, die BitEx, ik had er een half jaar geleden nog niks van gehoord. Ik kwam het op een gegeven moment door Twitter kwam ik het tegen en dan ga je een beetje die gasten volgen. En als je ziet hoe dit in een korte tijd dat best wel een efficiënt, serieus mining device geworden is. En dat geeft iets aan over de komende 5 jaar zeg maar, wat er gaat gebeuren. Hè?
Ja, en het leuke daaraan is dat je dus het minen ook gewoon weer een stuk decentraler gaat krijgen.
Ja, het anker decentraler.
En dat het inderdaad niet eens meer gigantisch. Ja, natuurlijk, de grootste gedeelte van de hashing rate komt natuurlijk van de grote miners in op dit moment in Amerika of wherever it may be op het moment dat je dit nou luistert en de energie goedkoop is. Maar ja, het mooie daarvan is wel dat we naar een situatie toe gaan waarbij we zelfs thuis efficiënt kunnen gaan minen of niet eens, het hoeft niet eens efficiënt te zijn, maar gewoon omdat het leuk is om een miner aan te hebben en dat je misschien meer kans maakt dan wanneer je in de loterij de lotto speelt.
Ja, met hetzelfde gemak dat je inderdaad op Raspberry Pi een node draait in je meterkast.
Precies.
Kan je dus nu ook een BitEx draaien. Voor die 20 watt die volgens mij de BitEx Supra gebruikt. Dat is volgens mij de meest efficiënte generatie. Die doet volgens mij 700 gigahertz per seconde.
Ja, cool.
Zeker als je zonnepanelen hebt.
Nou ja, ik wou zeggen, je kan of daar gaan minen als grote miningpool waar de energie bijzonder goedkoop is. Of als hier de gasprijzen en alles nog verder omhoog gaan. Of ze inderdaad lastig gaan doen over welke soort verwarming je nog wel of niet mag gebruiken of zo. Dan krijg je misschien een ander use case waarom het ineens interessant wordt om te gaan minen.
Ja.
En dan ga je gewoon een computer gebruiken om te verwarmen.
Ja, space heater. Volgens mij verkoopt Bas van mijn wholesale die ook in Nederland.
Ja, cool. Het
is maar net van welke kant je het bekijkt.
Ja, precies. Even kijken. Volgens mij zijn we een klein beetje door onze onderwerpen heen. Zijn er nog dingen die jullie willen aanvullen?
Nee, ik vond het leuk.
Ja, wat bedankt. Oké.
Okay. Prima gesprek zo, ja.
Pascale?
Ja, dat is fijn. Het leuke is om jullie allemaal nog eens te horen en gewoon om het gesprek te voeren. Dat is leuk, ja.
Helemaal mee eens. Maya, heb jij nog iets wat je wilt toevoegen?
Ja, dus nog een weekje tot de helft. Ik zou zeggen, geniet ervan. En het is leuk om iedereen weer te zien en te spreken. En kijk er naar uit om weer de volgende op te nemen.
Yes, dat gaat helemaal goed komen.
Volgens mij wilde Pascal nog wat zeggen.
Oh, Pascal wilde nog wat zeggen.
Ik had dat jullie moeten de bloktijd nog zeggen.
Die hebben we aan het begin gezegd.
Ja?
Ja.
Oké, dat heb ik dan gemist. Oké. Okay. Ik dacht, ik moet even niet zeggen,
maar is inmiddels weer veranderd.
Ja, dat is wel, zeker veranderd. We zijn ongeveer 12 bloks verder. Dus, ja.
Dus ja, nog 1085 blokken tot de halving.
Ja, nog 1085. Oh, wow. Oeh, nice.
Ik ga gewoon naar bed.
Nou.
Dat was gezellig.
Ja, leuk joh. Luc ook graag in ieder geval de uitnodiging voor de volgende keer weer. En we zien het wel.
Super bedankt voor het mee opnemen.
Ja.
Nou, dan sluiten we hem bij deze af.
Goed, hartstikke bedankt allemaal. Dan komen de dingen die je dan moet zeggen als podcasthost. Like deze podcast, geef hem 5 sterren. Zulke soort dingen
allemaal.
Subscribe. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende 2021.
Tot de volgende keer.
Doei doei.
Kijk, hè. Bye. Hey!